Wij is de persoon waarvan wij het meest onder de indruk moeten zijn, zonder meer zijn steengoeie vader. Laten we samen naar Lucas hoofdstuk 15, vers 11 tot en met 24 gaan, om samen te lezen hoe de Heere Jezus dit verhaal verteld heeft. In het besef dat Jezus ons met dit verhaal voorhoudt dat onze hemelse vader een steengoede vader is. Veel van de gelijkenissen die de Heere Jezus vertelde waren bedoeld om zijn luisteraars te shockeren met het gedrag van de mensen die in het verhaal iets deden. Bijvoorbeeld, de man die weigert om zijn buurman brood te geven omdat hij al op bed ligt en slaapt. De vader die zijn zoon een schorpioen geeft in plaats van een ei. Pachters die de zoon van de eigenaar vermoorden. Een predikant stelde voor dat de mensen die naar deze verhalen luisterden, interactief luisterden door op bepaalde momenten hoofdschuddend, geschokt, sissend en boos boe te roepen. Terwijl ze naar de gelijkenis luisteren. Terwijl ik het voorlees, voel je vrij om dat ook te doen. Hoofdstuk 15, vanaf vers 11. En hij zei, een zeker mens had twee zonen. En de jongste van hen zei tegen zijn vader, ik lees uit de HSV. En de jongste van hen zei tegen zijn vader, geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. Het boer is goeie. En niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelden en reisde weg naar een ver land en verkwiste daar zijn vermogen in een losbandig leven. En toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood in dat land en begon hij gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van dat land en die stuurde hem naar zijn akkers om de varkens te weiden. En hij verlangde ernaar zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten, maar niemand gaf hem die. En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij, hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom om van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. En ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij als een van uw dagloners. En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem. En deze was met innerlijke ontferming bewogen. En hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zei tegen hem, vader, ik heb gezondigd. Tegen de hemel en tegenover u. Ik ben niet meer waardig om uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn slaven, haal het beste gewaad tevoorschijn. Trek het hem aan en geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het en laten we eten en vrolijk zijn. Want deze, mijn zoon, was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. Het is indrukwekkend hoe deze steengoede vader reageert op wat zijn zoon doet. Want het spijt me dat ik dit moet zeggen, maar dit was een slechte zoon. Het gedrag van de zoon is nog schokkender wanneer we het bekijken in de cultuur van toen. We weten uit vers 17 dat de vader een bedrijf heeft, waarschijnlijk bedoelt de Heer Jezus een boerenbedrijf, dat groot genoeg was dat hij dagloners in dienst had. Hij heeft werknemers. Dat zijn geen slaven. Dit zijn mensen die een loon verdienen. En aangezien, te midden van de hongersnood, die misschien alleen maar in het buitenland was en niet in Israël, dat laten we even in het midden. Maar aangezien de zoon weet dat de dagloners van zijn vader brood hebben in overvloed, betaalt deze vader zijn werknemers een goed loon. In vers 12 spreekt de zoon over het deel van de goederen dat mij toekomt. In de NBG staat het wat korter. Geef mij het deel van ons vermogen dat mij toekomt. In die tijd was het vermogen van een vader een gezinsvermogen. Maar normaal gesproken beheerde de vader dat vermogen totdat hij stierf. Wat de zoon tegen zijn vader zegt, en met name ook de manier waarop de zoon dit tegen zijn vader zegt, is eigenlijk nog schokkender. Hij zegt namelijk, geef mij. Dit woord, deze uitspraak, staat in de gebiedende wijs. Dit is geen verzoek van de zoon. De Heere Jezus is bij het vertellen van dit verhaal niet vergeten om een alsjeblieft eraan toe te voegen. Helemaal niet. Wat we hier moeten zien is een ongeduldige jonge man die in de studeerkamer van zijn vader voor zijn vader staat met een uitgestrekte hand en op een dwingende toon tegen zijn vader zegt: vader, geef! En hoewel het om een gezinsvermogen ging, is het ongehoord. Niet alleen wat deze jongen zegt, maar ook hoe die het zegt. Hij zegt, geef mij wat mij toekomt. Als je tussen de regels door die uitspraak bekijkt, dan merk je dat wat hij eigenlijk tegen zijn vader zegt, is dit. Ik ben het wachten totdat jij doodgaat, beu. Ga alsjeblieft dood. En zo niet, geef me dan wat mij toekomt. Kun je je voorstellen dat de mensen op dit moment staan te sissen en boete roepen? Dit is diep, diep schokkend. Wat nog dieper choqueert, is het feit dat de vader na deze diep kwetsende, beledigende vraag, eis van zijn zoon, het nog doet, ook. Onbegrijpelijk. De zoon laat er verder geen gras overgroeien. In vers 13 vertelt de Heer Jezus binnen het verhaal dat hij binnen een paar dagen zijn deel van de erfenis, van het vermogen, te gelden maakt. Converteert in geld. Er waren in die tijd geen bankrekeningen. Het vermogen van de vader bestond uit beesten. Per slot van rekening heeft hij later een gemest kalf gereserveerd staan voor het moment dat de zoon thuis komt. En onroerend goed, land, gebouwen. Het land en de kuddes worden door zijn zoons en door de dagloners bewerkt en verzorgd. Maar nu komt de zoon en hij wil zijn deel van het vermogen van de vader verkopen. Wie koopt dat van hem? Niet de vrienden van de vader. Die weigeren hier aan mee te doen. De enige mensen die geïnteresseerd zijn in dat land zijn de zogenaamde boeren die eigenlijk in competitie zijn met vader. Dergelijke transacties vonden plaats in het openbaar. In de poort van het dorp of van de stad, waar iedereen wist wat er verkocht wordt, maar nog belangrijker, ze wisten ook waarom het door de zoon verkocht werd. De omstandigheden, hoe dit zijn eigendom was geworden en dat hij het nu aan het verkopen is. Waarschijnlijk, en ik geef toe, dat is een veronderstelling in het verhaal, maar waarschijnlijk was deze vader gerespecteerd. Want hij was een eerlijke werkgever. Hij gaf zijn dagloners voldoende geld, zodat ze ruim voldoende te eten hadden. En mede daardoor kregen een groot aantal mensen in het dorp spontaan een gruwelijke hekel aan deze zoon. Maar dat kan hem natuurlijk helemaal niet schelen, want hij gaat er toch vandoor. In het vervolg van vers 13 lezen we: hij reisde weg naar een ver land en verkwiste daar zijn vermogen in een losbandig leven. Maar tegen de tijd dat zijn geld op is, breekt er volgens vers 14 een hongersnood uit. En hij begint, zoals het er staat, gebrek te lijden. Hoe diep kan een Joodse jongen zinken? Nou, kijk eens naar vers 15. In de NBG staat het er ietsje wanhopiger dan in de HSV. Dus lees ik het voor uit de NBG. En hij trok erop uit en drong zich op aan een der burgers van het land. En die zond hem naar het veld om varkens te hoeden. Die uitspraak, hij drong zich op, betekent letterlijk zichzelf vastplakken. Met andere woorden, deze Joodse jongen verbindt zich contractueel met een niet-Jood. Deze niet-Jood biedt deze opdringerige Joodse knul een baan aan die hij nooit zou moeten accepteren. Het hoeden van onreine varkens. Geen enkele Jood mag dat doen, zou dat doen. Zo diep is die gezonken. Maar dit contract wat hij met deze man heeft is waardeloos. Een hele slechte cao. Want hij krijgt zo weinig geld voor zijn werk, in vers 16, dat hij niet eens genoeg geld heeft om eten te kopen. Hij overweegt om varkensvoer te gaan eten. Maar zoals het er staat, betekent dat hij geen toestemming heeft gekregen. Zo sterk is zijn cao dat hij geen toestemming heeft om varkensvoer te eten. Met andere woorden, zijn werkgever weet dat hij hem afzet. Dat hij hem misbruikt. En toch neemt hij die baan en werkt hij daar. Hij weet toch dat hij terug kan. Hij kent zijn vader, toch? Zou hij niet vermoeden dat zijn vader op hem wacht? En dus zien we in vers 17 dat hij het een en ander overweegt. Hij overweegt om terug te gaan. Vers 17. En nadat hij tot zichzelf gekomen was, is net even anders als tot inkeer komen, hè? Dus tot zichzelf gekomen was, zei hij: hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed? En ik kom om van de honger. En zo begeert deze jongen tot inkeer te komen. Het komt niet in hem op dat hij thuis niet welkom zou zijn. Maar hij moet natuurlijk zijn terugkeer wel heel zorgvuldig voorbereiden. Je komt niet zomaar aan. Je moet weten wat je gaat doen. En dus formuleert hij een plan. Hij maakt een plan van: dit is wat ik tegen mijn vader ga zeggen. En het plan dat hij maakt klinkt positief. Dat vinden de schriftgeleerden en de fariseeën, die volgens vers 2 ook luisteren naar dit verhaal van de Heere Jezus, ongetwijfeld ook. Want de fariseeën en de schriftgeleerden leerden dat bekering bestaat uit belijden, verootmoedigen en restitutie. Je moet toegeven dat je fout zit. Je moet erkennen dat je onwaardig bent omdat je die grove fout hebt gemaakt. En je moet een plan presenteren waarmee je de schuld die je bij die ander hebt kunt afbetalen. Goed kunt maken. En dat is nou precies het plan dat de zoon formuleert. Het begint in vers 18. Met, ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, komt het, nummer 1. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Prima, uitstekend. Dat is belijden, denken de fariseeërs en de schriftgeleerden. In vers 19 gaat hij verder. En ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Ah, heel goed. Dat is verootmoediging. Dat is erkennen van je eigen onwaardigheid. Wat gaat de zoon daarna zeggen over restitutie? Kijk eens. Maak mij als een van uw dagloners. Fantastisch. Hij is nu voornemens om de schuld die hij heeft gemaakt bij zijn vader terug te gaan betalen. En heeft een plan geformuleerd van wat hij tegen zijn vader wil gaan zeggen. Hoe hij dit weer in orde wil maken met zijn vaders. En de fariseeërs en schriftgeleerden staan daar te luisteren naar het verhaal van de Heere Jezus. En ze knikken goedkeurend. Goed plan! Toch? Jammer genoeg zitten er een paar grote problemen in dit plan van de zoon. Met name in die laatste stap. Het eerste probleem is het werkwoord. Maak mij. In de NBG staat stel mij aan. Deze aanstelling gaat niet uit van de kwaliteiten of de capaciteiten van de zoon, wat hij kan doen, hoe goed hij is in puntje, puntje, puntje. Nee. Die verootmoediging die we heel eventjes hebben gezien in stap nummer 2, is ineens verdwenen. Want de zoon wenst niet te solliciteren voor een baan. Nee. Hij wil dat de vader hem die positie geeft. Dat vader hem gewoon aanstelt. Maar verder staat deze uitspraak ook al in de gebiedende wijs. Ook dit is geen verzoek. De zoon is van plan om bij zijn vader te komen met een opdracht. Geef mij een baan. Oh, ik weet dat ik een schuld heb die ik moet afbetalen, maar ik heb geen geld. Dus geef mij een baan zodat ik mijn schuld kan afbetalen. Is er eigenlijk wel iets veranderd in de houding van de zoon? Maar wacht even. Het wordt nog erger. Om welke positie vraagt de zoon? Dagloner. In de cultuur waarin de Heere Jezus dit verhaal heeft verteld, zijn er verschillende vormen van wat wij werknemer plegen te noemen. Een daarvan is slaaf. Die werkt omdat hij gekocht is en het eigendom is van zijn eigenaar. Een tweede is arbeider. Een arbeider wordt ingehuurd voor een specifieke opdracht en voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld om de oogst binnen te halen. Dan heeft de landbouwer extra personeel nodig, maar alleen maar gedurende die tijd en voor die ene taak. Een dienstknecht werkte voor kost, inwoning en een klein zakcentje. De zoon overweegt geen van die drie termen, die drie posities. Hij eist de positie van dagloner. Een dagloner had elke dag van de week, behalve op de Sabbat, werk. En kreeg voor dat werk een uurloon. Hij woonde in het dorp en kwam elke morgen door de file naar zijn werk. En tegen het einde van de dag, 's avonds, ging hij door de spits weer terug naar het dorp. Omdat de zoon geen geld heeft, verwacht hij van zijn vader dat hij naast zijn salaris of in zijn salaris hem voldoende geld geeft om in het dorp te gaan wonen. Want wees eens eerlijk, je kunt toch niet verwachten dat hij samen met zijn oudere broer onder hetzelfde dak gaat wonen. En zo is de zoon van plan om zijn vader te benaderen. Zo is de zoon van plan om restitutie te doen. Zijn schuld af te betalen. Klinkt dat nu nog steeds aanvaardbaar? Of heb je nu ook de neiging om samen met de luisteraars van de Heere Jezus boet te roepen? Dit kan niet. De fariseeën en de schriftgeleerden hebben hier vast helemaal geen probleem mee. Dit past perfect bij hun definitie van bekering. Maar bij ons rijst de vraag: is de zoon wel tot inkeer gekomen? En toch verlaat de zoon met dit plan in zijn hoofd dat land. Hij verlaat de zwijnen. En dan lezen we in vers 20. En hij stond op en ging naar zijn vader. Heel eenvoudig. En nogmaals, het komt niet in hem op dat hij niet welkom zou zijn. Zijn steengoede vader heeft al die tijd dat de zoon weg was, gewacht. Het tweede deel van vers 20. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem. En deze was met innerlijke ontferming bewogen en hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. Het feit dat de Heere Jezus vermeldt dat deze vader hem van ver af zag, betekent dus dat die vader op uitkijk was. Toevallig op die dag? Nee, hè. Waarschijnlijk elke dag. Ongetwijfeld regelmatig. Misschien deed hij inmiddels al helemaal geen werk meer, omdat hij voortdurend bij de muur stond uit te kijken of zijn zoon er al aankwam. En zo ziet hij. En elke keer dat er in de verte een man over de heuvelrug aan het einde van de weg heen komt, slaat het hart van de vader een paar slagen over. Het feit dat de vader bij het zien van zijn zoon met innerlijke ontferming bewogen is, houdt in dat vader nog steeds van zijn zoon houdt. Hij is nooit opgehouden om zijn zoon lief te hebben. Deze vader heeft verlangend uitgezien naar deze dag. En wanneer hij dan daar in de verte zijn zoon aanziet komen, hem herkent, dan loopt hij naar zijn studeerkamer toe, gaat achter zijn grote bureau zitten, trekt zijn gezicht in de meest ernstige uitdrukking die hij heeft, pakt de bankafschriften tevoorschijn en legt die alvast naast zich neer. En gaat dan zitten wachten. Tot zijn zoon met zijn staart tussen zijn benen naar binnen komt kruipen. Dat zouden wij misschien doen. Maar deze steengoeie vader doet dat niet. De Canisius-vertaling geeft het als volgt weer in vers 20. Hij vloog naar hen toe, viel hem om de hals en overlaadde hem met kussen. Denk eens aan wat mannen in die tijd droegen. En daarbij kun je je rustig verlaten op zondagsschoolplaatjes en op kinderbijbels. Lange gewaden. Het dragen van een lang gewaad werkt niet als je wilt gaan rennen. En dat klopt dan ook, want de rabbies leerden dat de waardigheid van een man getoond werd in het openbaar door de manier waarop hij liep. Een man rende nooit in het openbaar. Maar dat kan deze vader niet schelen. Hij rent naar zijn zoon toe. Nog voordat de zoon één woord kan uitbrengen, slaat hij zijn armen om zijn zoon heen, overlaat hem met kussen. En hiermee vertelt de vader allereerst zijn teruggekeerde zoon, maar eigenlijk ook, waarschijnlijk ook het hele dorp: ik aanvaard je, ik vergeef je, je hoeft niets te zeggen, je hoeft niets te doen, je hoeft niets terug te betalen, ik hou van je. Bij de schriftlezing heb ik zo even doorgelezen tot vers 24. Om jullie te laten merken hoe deze vader, die kwetsende, zondige, arrogante kerel bij zijn terugkeer noemt. Vers 24. Want deze, mijn zoon. Ondanks wat deze jongen heeft gedaan, hij is nooit opgehouden zijn zoon te zijn. Dat bleef. Ik zei het toch al. Wat een steengoede vader. Welk effect heeft dit allemaal op de zoon? Nou, let eens op het verschil tussen het plan dat hij in het buitenland bij de varkens geformuleerd heeft en wat hij dan in werkelijkheid in vers 21 tegen zijn vader zegt. En de zoon zei tegen hem: vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Dat is belijden. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Dat is verootmoediging. En daar houdt hij op. De restitutiestap noemt hij niet. Waar is die arrogante eis die hij gepland heeft? Maak mij uw dagloner. Die is geplet in de armen van zijn vader. Waar is die halsstarrigheid? Die is weggespoeld door waarschijnlijk tranen van zijn vader, maar in ieder geval de kussen van zijn vader. Wat veroorzaakte in deze jonge man echte bekering? Allereerst de eindeloze liefde van zijn vader. In de ogenblikken dat de zoon zijn vader naar hem toe ziet rennen. Bij het zien van het feit dat zijn vader met innerlijke ontferming is bewogen. Wat misschien zichtbaar was door tranen. Zeker door die kussen. Bij het voelen van de sterke armen van zijn vader om hem heen. Valt zijn arrogante en halsstarrige plan in duigen. Het besef van de eindeloze liefde en onpeilbaar diepe genade van zijn vader verandert het hart van de zoon. De farizeeërs en schriftgeleerden luisteren diep geschokt naar dit bizarre verhaal. Want dit past niet bij hun definitie van bekering. De onvoorwaardelijke aanvaarding van de vader kennen zij niet. Als vaders zouden zij nooit zo handelen. De tollenaars en zondaars die volgens vers 1... ook naar de verhalen van de Heere Jezus staan te luisteren, zijn totaal overrompeld. Hoewel zij waarschijnlijk geen vader kennen, geen van hen, die zo zou handelen, gaat deze gedachte bij hen leven. Als God werkelijk zo'n vader is, dan is er misschien hoop voor mij. Want blijkbaar is Gods definitie van bekering dit. Erken dat je gezondigd hebt. Heb verdriet of berouw over je zonde. En werp je geheel op de genade van je vader. Bij de bekering die de farizeeërs leerden, hadden zij, of heeft de mens, het helemaal voor het zeggen. Zo wil ik het oplossen. Bij echte bekering heeft alleen God het voor het zeggen. De zoon in dit verhaal deed iets wat wij zouden kunnen klassificeren als het meest verschrikkelijke dat een zoon, een vader ooit zou kunnen aandoen. Als gevolg van zijn wandaden zonk deze jonge man dieper dan een zoon ooit gezonken is. Te midden van zijn misère weet deze jonge man dat als er iemand een steengoede vader is, dan is het zijn vader wel. Ook al getuigt het plan dat hij maakt voor zijn terugkeer tot zijn vader van gebrekkige bekering, komt de vader, letterlijk en figuurlijk, hem rennend tegemoet. Beseft u dat u ook zo'n vader hebt? Maakt niet uit wat je gedaan hebt. Jouw Vader in de hemel is in staat om met zijn eindeloze liefde jou te vergeven. Het maakt niet uit hoe diep je gezonken bent. Jouw hemelse Vader staat op je te wachten, ongeacht hoe ernstig je God gekwetst hebt. Ongeacht hoe smerig je voelt. ongeacht hoe onwaardig je je voelt, sta op en ga naar je vader. Hij staat niet alleen op je te wachten, totdat je terugkomt bij hem. Jouw steengoede vader rent naar je toe. Ik heb geen geluid. Soms kan een lied in een paar regels zeggen waar een predikant een half uur voor nodig heeft. He ran to me. Hoe zit het met jou? Blijf jij zitten bij de zwijnen, ver in het buitenland? Blijf jij je eigen plannetjes maken hoe je God kunt ompraten om jou terug te nemen? reken toch op de eindeloze liefde en de onpeilbaar diepe genade van jouw steengoede hemelse Vader. Hij zal je altijd vergeven. Hij zal je altijd vergevend verwelkomen. Maar pas op. Wanneer jij terugkeert tot jouw steengoede Vader, dan rent hij naar je toe. Amen. Heere God in de hemel, we zijn u allereerst dankbaar voor uw eindeloze liefde en onpeilbaar diepe genade. Zonder dat zou dit verhaal nooit verteld zijn. De Heere Jezus vertelt het om ons duidelijk te maken wat voor een steengoede Vader u bent. Doordring ons daarvan. Laat ons niet naar huis gaan met vraagtekens in ons hoofd of in ons hart over uw liefde. Help ons om niet te blijven zitten, maar terug te keren tot die steengoede Vader die u bent. En dan rent u naar ons toe. Dank u wel. In Jezus' naam. Amen.